they wanted and war they got, but they wilted it in the heat when my Uzi got hot. When I
we hebben toch onze, hoe moet je dat zeggen, onze correspondent of nou, in ieder geval iemand uit de bezette gebieden aan de telefoon. Je hebt al een paar keer haar verslag kunnen horen hoe het dan was. Hoi.
Hoi.
Als eerste is het natuurlijk van hoe de stemming op de bezette gebieden is. En
nou, de mensen zijn hier verdrietig, vooral en bezorgd. Een stemming is gewoon heel neergeslagen. En dat heeft ten eerste te maken met de situatie in de Golf. Mensen hoopten vorige week met het Sovjetvoorstel dat de oorlog afgelopen zou zijn. Dat was eigenlijk wat iedereen zei, deze oorlog moet stoppen. Het is gewoon waanzin. En, de solidariteit tussen Palestijnse mensen en het Iraakse volk is ontzettend groot. Toen de publieke vrouwkelder werd gebombardeerd, hadden wij hier 3 dagen rouw, bijvoorbeeld. En dus toen vorige week bleek dus dat de geallieerden niet wilden gaan op het voorstel. Toen begon de stemming echt al dieptepunten bereiken, nulpunten bereiken. En toen nu de bericht ook doorkwamen dat ondanks dat Irak zich terugtrok uit Kuwait, toch nog terugtrekkende legers werden gebombardeerd. Toen mensen huilden hier echt en zeiden van nou, we hebben elk geloof in mensenrechten, in internationaal recht, weet je, verloren. En daarmee zeggen ze ook meteen van er is dus ook geen hoop voor ons. Want op wie kunnen we nu nog vertrouwen? En mensen zeiden van deze wereld is verrot, weet je wel. En wat de Palestijnse kwestie betreft zijn we weer terug bij af. We moeten helemaal opnieuw beginnen. We moeten gewoon weer helemaal opnieuw gaan bekijken wie kunnen we vertrouwen en wie niet. En tweede, de situatie is hier zo slecht. Omdat sinds het uitbreken van de oorlog natuurlijk die curfews zijn ingegaan. En ook al kunnen mensen nu overdag, dat is maandag ingegaan, kunnen mensen van 6:00 tot 5:00 op straat. De situatie is niet verbeterd. De bezette gebieden zijn uitgeroepen tot gesloten militair gebied. En dat betekent eerst dat mensen niet van Gazastrook naar de Westbank kunnen komen. Dat ze door Israël moeten. En dat kan dan niet. De gebieden zijn dus zeg maar afgesloten van Israël. Ten tweede kunnen mensen vanuit de Westbank niet Oost-Jeruzalem binnenkomen. Want Oost-Jeruzalem is door Israël geannexeerd. En de mensen van het zuidelijke deel van de Westbank kunnen niet naar het noorden komen. Omdat alle wegen via Oost-Jeruzalem gaan. Dat is dus Israël. En ook al zijn nu dus de curfew zeg maar gedeeltelijk opgegeven, echt waar, ik bedoel, meer is het niet. Het vergunningensysteem wat is ontstaan sinds het begin van de oorlog in het bezet gebied is niet opgegeven. Dus dat betekent dat als je als Palestijn wil reizen van een stad in het noorden naar bijvoorbeeld Ramallah, heb je een vergunning nodig om langs de wegversperring te komen van de soldaten. Als je van Ramallah naar Jeruzalem komt, heb je vergunning nodig om langs de wegversperring vlak voor Jeruzalem te komen. En kan dus nu wel overdag heen en weer reizen, omdat ik een buitenlands paspoort heb. Maar bijvoorbeeld Palestijnen, die wegversperringen, checkpoints worden ze hier genoemd, zie je geen jonge Palestijnen. Want ze weten gewoon, we worden teruggestuurd. Het heeft geen nut om het te proberen. Ik zat bijvoorbeeld in een taxi met zes oudere vrouwen uit de dorpen vlakbij Ramallah. En die gingen allemaal naar het ziekenhuis. Want door de curfew zijn alle is de medische zorg ontzettend verslechterd. Voor mensen, chronische patiënten die gewoon wekelijks behandeling nodig hebben. En dan hebben we ook kankerpatiënten, hartpatiënten, mensen met chronische ziektes. Die worden allemaal behandeld in de grote ziekenhuizen in Jeruzalem. Die hebben dus wekenlang geen behandeling gehad. En ik zat met hun in de taxi en we praten. Ze lieten papieren van het ziekenhuis zien. We komen bij het checkpoint. En ze werden allemaal de taxi uitgezet. En ze konden teruggaan. Omdat ze geen vergunning hadden om Jeruzalem binnen te komen. En dit vergunningssysteem, het ziet er niet meer uit. Ik heb nog niet gehoord dat daar enige verandering is gekomen. Dit is ook de manier om Palestijnse arbeiders te verbieden in Israël natuurlijk te gaan werken. En tot nu toe, volgens Israëlische cijfers zijn 20.000 Palestijnen nu dagelijks werkzaam in Israël. Dat is dus 1/60 van het normale aantal Palestijnen. Of dat cijfer klopt, weet ik niet. Omdat er geen contacten mogelijk zijn met de Gazastrook, is het dus moeilijk te verifiëren of dat waar is. Dus, en ook werkers in de bezette gebieden kunnen niet naar hun werk toe komen. Bijvoorbeeld de scholen zijn gedeeltelijk weer open voor een aantal klassen, maar de onderwijzers kunnen niet naar de scholen komen. Nog steeds heeft de helft van het aantal artsen in de bezette gebieden geen vergunning om naar hun werk in het ziekenhuis te gaan. En dan verplegend personeel en laboratoriumpersoneel en de schoonmaakdiensten van ziekenhuizen, die krijgen helemaal geen vergunning. Nou, ik bedoel, in een ziekenhuis kan draaien als iedereen er is. Iedereen heeft een taak in zo'n ziekenhuis. Dus je kan je voorstellen dat het echt wat dat betreft een ramp is. Er zijn onderzoek gedaan naar de voedselsituatie in de dorpen. Omdat mensen hebben gewoon, voedsel is dus nu wel voorradig. De verse groenten en fruit zijn overal te koop, is geen probleem. Maar de prijzen zijn wel hoger dan normaal. Maar de mensen hebben geen geld. Dus wat zie je nu? Dat mensen dus voornamelijk brood eten en rijst en olie en suiker. En dat bijvoorbeeld in vlees meer dan 80% is de
prijsstijging.
Ja, is naar beneden gegaan. Mensen hebben geen geld om te kopen. Ja. Kijk, en dan kan je zeggen van nou ja, als vegetariër zijn misschien van nou prima. Maar er zijn hier geen vervangingen voor vlees. Dus zeg maar, het dieet van de mensen is ontzettend verslechterd. Bijvoorbeeld ook eieren worden minder gegeten. En een kip, wat een heel belangrijke groente is, bijna 70% naar beneden gegaan. Dus we verwachten dus dat de effecten van die slechte voedselsituatie gewoon op de gezondheid van mensen natuurlijk een grote invloed zal hebben. En bijvoorbeeld mensen hebben ook geen geld meer om zeep te kopen. Dus de hygiënische situatie is een verslechter. En er is dus een mazelenepidemie uitgebroken. En als je dan in een slechte conditie bent, dan ga je dus vooral kinderen en dan is ook gevaarlijk voor zwangere vrouwen, die gaan daar aan dood. En er zijn dus al mensen dood gegaan. De UNRWA, dus is een een Verenigde Naties organisatie die de zorg heeft over Palestijnse vluchtelingen. Dat zijn de mensen die hier wonen in de bezette gebieden, maar die hebben dan een speciale kaart omdat ze vluchteling zijn uit het gebied dat nu Israël heet. Die zijn voor medische hulp en voor voedsel en zo zijn ze afhankelijk van die UNRWA. En die zijn opgeroepen om massaal naar de klinieken te komen om een vaccinatie te halen. En wanneer was het? Een week, 10 dagen geleden, was hier een Brits lagerhuislid, George Galloway, en die was in de Gazastrook. En die zag dus hoe soldaten vrouwen en kinderen weghielden van de klinieken om die vaccinaties te halen. Hij noemde het dus ook een biologische oorlogsvoering. Hij zegt, ze doen het om, weet je, de mensen in slechte conditie, in slechte situatie te houden en gewoon helemaal murm te slagen. En dat is net precies wat er gebeurt. Hij is trouwens gearresteerd hier op de Westbank door Israëlische militairen en hij is dus met de dood bedreigd. Ik weet niet of dat in Nederland is doorgekomen.
Dat is niet doorgekomen.
Niet. Maar hij was in Nablus samen met een delegatie van de Palestijnse Israëlische artsen tegen voor mensenrechten, heette die. En die kwamen babyvoeding en melkpoeder brengen. En hij is met hem meegegaan en ze zijn gearresteerd. 2 uur vastgehouden, nee, omdat hij zijn handen of zo niet omhoog hield, is hij toen met de dood bedreigd. Dat vertelde hij tenminste op een persconferentie. Maar goed, wat wil ik verder vertellen?
Hoe zit het bijvoorbeeld met de zaaitijd? Wat je laatst vertelde, is dat door de curfew mensen niet de tijd hadden om een nieuwe oogst in te zaaien?
Ja, nou, hoe dat nu gaat, weet ik niet. Ik bedoel, de arbeidstijd, hè, is voor de boeren sowieso veel te kort. Het werk hier begint al 's ochtends om 4 uur. Bijvoorbeeld ook voor de arbeiders als die naar Israël gaan. Dus dat kan allemaal niet als pas om 6 uur de curfews worden opgegeven. En de boeren zeggen ook van we kunnen de verloren tijd niet meer inhalen. Ik heb foto's gezien van akkers en ook van kassen. Nou, het is gewoon het is totaal kapot. Het is of helemaal verrot buiten en in kassen is het helemaal geel en bruin. Het is helemaal verdroogd omdat er niet geïrrigeerd is. Er werd geen water gegeven. En de kosten, de schade, die loopt dus in de miljoenen. Ik bedoel, ook iedere dag nu is, ik heb de cijfers niet bij me, maar er wordt iedere dag een paar miljoen dollar verloren aan inkomsten. En die inkomsten zijn weer belangrijk, want daarmee wordt weer eten gekocht en spullen gekocht. En daarmee draait op een bepaalde manier de Palestijnse economie en die ligt dus nu helemaal stil. Wat er bijvoorbeeld nu de afgelopen 3 dagen in Ramallah is gebeurd, is dat de stad is, zeg maar, is overvallen door belasting, inspecteurs of belastinginners. Dat zijn mannen die lopen hier rond met kogelvrije vesten en een aantal boeken onder hun arm. En die worden begeleid door een groep soldaten in ornaat. En die lopen door de straten en het stikt van de jeeps. En die stappen winkels in en die eisen dan de belasting van 1991 op. Ik zat zelf in een auto van een Palestijn en werd aangehouden. En zonder reden werd er een boete uitgedeeld van 125 gulden. En toen kwamen we op kantoor waar die persoon werkte. En er bleken 4 andere werknemers hetzelfde papier met 125 gulden boete te hebben gekregen. Het is gewoon een campagne om zoveel mogelijk geld te innen. Maar is het zo natuurlijk, en dat doen ze in een tijd waarin mensen al weken niet hebben kunnen verdienen. En de mensen dus helemaal blut zijn. Ik bedoel, en voor Palestijnen hier is het echt zo van, ja, wat willen ze nou nog meer van ons? En dus de angsten onder de bevolking, hè, waar ik misschien al vertelde van dat ze bang zijn dat ze verdreven zullen worden naar Jordanië, die was de afgelopen week, hoorde je niemand meer over praten. Nu plotseling is het weer een gesprek, weet je wel, onder de bevolking. Zo van, ze hebben het gevoel van, we worden eerst nog helemaal kaal geplukt en dan worden we verdreven, weet je wel. Worden we gewoon, want dan is er niks meer te halen en dan worden we weggestuurd. Ik weet niet, het is voor mij heel moeilijk in te schatten of het waar is. Maar het is wel duidelijk dat je gewoon hier van dag tot dag niet weet wat er gaat gebeuren en wat er kan gebeuren. Dat is ook nog steeds met de curfews. is het morgen curfew of mogen we morgen op straat? Weten we niet. Is het morgen vrijdag? Morgen vrijdagmiddag is altijd de belangrijkste preek in de moskeeën. En als het even tegen zit, wordt het dus de mannen, vooral de mannen gaat het om verboden om naar de moskee te gaan. Hoe doe je dat? Nou, door weer een hele curfew uit te vaardigen. Dus wat dat betreft is de stemming is nogal hopeloos hier.
Mm-hmm.
En mensen weten dus dat ik uit Nederland kom. En vandaag stond in een krant, in een Israëlisch-Engelstalige krant, waar die een aantal mensen hier ook lezen. En dat, die berichten worden natuurlijk verspreid. Dat minister van Buitenlandse Zaken had gezegd dat Arafat geen gesprekspartner is.
Ja, dat wou ik eigenlijk net vragen hoe die toekomstverwachting is, omdat de meeste Europese landen nog verder weigeren om met Arafat om tafel te gaan zitten.
Ja, mensen zeiden van, zie je wel, we mogen niks meer, we mogen niet eens meer onze eigen leiders kiezen en dan komt Nederland ons vertellen wie we dan wel mogen kiezen. Dat is gewoon onzin. Ik heb die vraag had ik al eerder, want toen las ik berichten over dat de EG had besloten om naar alternatief Palestijns leiderschap op zoek te gaan. En ze hadden daarmee in het artikel ook gezegd van sommige mensen die wij op het oog hebben zitten momenteel in Israëlische gevangenissen. Nou, de mensen om wie het gaat, en dat zijn de meer bekende Palestijnse woordvoerders, die zitten allemaal vast juist vanwege hun connecties met de PLO. Dus wat dat betreft is die hele, het alternatief Palestijns leiderschap buiten de PLO bestaat dus niet. En het is dus ook, het is een grap gewoon wat dat betreft. Het laat ook zien dat mensen weinig zicht hebben over hoe de situatie hier is. En is een van de aspecten juist van de intifada, dat de Palestijnse bevolking zegt, wij bepalen door wie we ons laten vertegenwoordigen. Wij bepalen wie onze leiders zijn. En de intifada is juist de bevestiging van de PLO als zijnde de vertegenwoordiger van het Palestijnse volk. En je weet waarschijnlijk wel dat niet iedereen achter Arafat staat. Hij is gewoon één. Hij is dan de voorzitter van de PLO, maar hij is de leider van één van de vier politieke fracties. Dus, maar als symbool is Arafat voor heel veel mensen, weet je, als symbool van de PLO is hij heel belangrijk. En de Palestijnen zullen niemand toelaten om te bepalen wie voor hun een goede leider is. Ik bedoel, dat zeggen ze, dat bepalen wij zelf. En wij zijn ook de enigen die dat mogen doen. Maar mensen gaan er ook van uit, dus dat de toekomst niet heel slecht uitziet. Dat we vanaf het begin moeten beginnen. Wat dat betreft maken mensen zich weinig illusies. Mensen hadden ook niet de illusie, hoor, dat deze oorlog een snelle oplossing zou brengen in het Palestijnse conflict. Ze hadden wel gedacht van dat de oorlog de hypocrisie van het Westen zou duidelijk maken. En ik denk dat dat op zich bij heel veel groepen in de wereld wel nu is doorgekomen. En mensen hebben, sommige Palestijnen hebben ook nog steeds de hoop dat het Westen nu zal zeggen van oké, we hebben de resoluties ten aanzien van Kuwait uitgevoerd, nu moeten ze ook gaan uitvoeren ten aanzien van de Palestijnen. Maar andere Palestijnen zeggen van ja, maar de hele Verenigde Naties, dat is een farce. Wat stelt het nog voor? Die lopen aan de hand, die doen precies wat de Verenigde Staten zich in. Daar hebben we niks van te verwachten. Dus kan ik zeggen, het is nu ook even afwachten van wat er precies in Irak gaat gebeuren. Mensen hier willen niet alles geloven, namelijk wat er gebeurt op dit moment. Mensen zijn op Jordanië, radio en tv worden namelijk andere berichten doorgegeven dan via Israël of via BBC. En op dit moment zijn de Palestijnen eerder geneigd Jordanië te geloven dan het Westen. Want ze zeggen, wat hebben we, Westen zijn allemaal leugenaars. En,
maar voor de duidelijkheid,
mensen willen zich niet laten, willen niet de werkelijkheid nog niet tot zich laten doordringen.
Maar
en ik denk dat pas in de komende dagen duidelijk zal worden.
Maar voor de duidelijkheid, wat komt er via Jordanië naar buiten?
Nou, bijvoorbeeld dat de Iraakse troepen al twee dagen voordat Saddam Hussein de terugtrekking bekend maakte, al weg waren uit Kuwait en dat er alleen nog een paar groepjes soldaten waren achtergebleven om het idee te geven dat het Iraakse leger nog aanwezig was. En dus zeggen sommige mensen hoor, zeggen hier van, zie je wel, Saddam Hussein zorgt goed voor zijn mensen, hij zal zorgen dat er niet meer doden vallen en hij heeft zijn leger teruggetrokken voordat de Amerikanen konden komen om hen te doden. Dus ook de hele omsingeling van de Republikeinse garde, geloven mensen niet, zeggen dat kan niet, want de Iraakse troepen zijn al weg.
Mm-hmm.
Weet je, dat soort dingen. Ja. Dus ook het bombardement op terugtrekkende troepen op de weg naar Basra, waar ik zelf dus heel erg kwaad over was, zeiden mensen, waar maak je druk over, die troepen zijn er helemaal niet, die zijn alweer terug in Baghdad. Weet je, dus het is heel dan op zo'n moment best wel moeilijk praten, want ze willen gewoon niet geloven wat er is gebeurd.
Nee, dat is ook, lijkt me vrij moeilijk voor hun. Hebben jullie nog gehoord hoe het met Palestijnen in Kuwait gaat?
Ja, nou, mensen zijn wat dat betreft natuurlijk ook afhankelijk van wat ze via radio en tv horen, omdat er contacten, sowieso vanuit de Westbank kan je niet bellen naar enig Arabisch land. Dus, maar veel mensen hier hebben familieleden in Kuwait. 70.000 Palestijnen in Kuwait, er zijn natuurlijk veel meer, maar 70.000 van hen zijn oorspronkelijk afkomstig uit de Westbank of de Gazastrook. En daar maken mensen zich nu heel veel zorgen om. Omdat die Palestijnen, die konden toen de oorlog uitbrak nergens anders naartoe. Dat zeggen mensen ook, als wij een Palestina hadden, dan hadden we kunnen zeggen, kom terug en hier ben je veilig. Maar dat hebben we niet, zeggen ze. En die mensen hebben ook geen paspoort om mee te reizen. Dus de meeste Palestijnen zijn daar gebleven. Want je krijgt namelijk hier in de bezette gebieden dat is iets anders dan je identiteitskaart, maar een soort, ook een soort kaart. En als je het land uitgaat en niet binnen 3 jaar terugkomt, dan kom je nooit meer het gebied binnen.
Maar zijn ze niet bang dat er een soort bijltjesdag daar gaan ontstaan, omdat de Palestijnen de kant van Arafat hebben gekozen?
Wat zeg je? Kan je nog even halen?
Zijn ze niet bang voor een soort bijltjesdag, dat de Kuwaitis wraak gaan nemen op de Palestijnen, omdat die de kant van Arafat hebben gekozen?
En Saddam Hussein, ja.
Of van Hussein, ja.
Sorry. Kijk, er wordt gepraat over collaborateurs. Maar wat het is, een groot deel van de Palestijnen die in Kuwait werken, die werken in de hogere functies, in de bureaucratie, weet je, in de organisaties en instituten. En een deel van hen werden dus betaald door de Kuwaitse overheid. Toen Kuwait werd bezet door Irak, werd dat overgenomen door Irak. Dus wat dat betreft, als je dat dus collaboratie noemt, dan ziet het er slecht uit voor heel veel Palestijnen, ja.
Maar dan moeten we nog even afwachten hoe dat daar gaat lopen.
Weet je wat ik mezelf afvraag? Er is zoveel aandacht geweest voor de schending van mensenrechten door Irak en Kuwait, dat ik denk dat de Verenigde Staten gewoon, om een hele eigen handen te rechtvaardigen, niet zullen toelaten dat de Kuwaitis dezelfde soort mensenrechten overtreding begaan tegen Palestijnen. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Het is meer een politieke koehandel.
Mm-hmm.
Niet omdat er nou zo'n hoge waarde wordt gehecht aan mensenrechten.
Nou, dat is ook, ja, we krijgen er wat tegenstrijdige berichten over, dus we weten het zelf ook niet goed hoe het precies daar loopt.
Ja.
Ik had eigenlijk geen vragen meer. Had je zelf nog wat?
Nee.
Oké, dan laten we het hierbij.
Oké. It all went up, I knew it would. The beach was black, my house on fire. I would not miss it anyway. It wadded up like a time bomb. Wadded it up like a time bomb. So up I got some package back, left all the precious things to burn. They did not mean a thing to me. It wadded up like a time bomb. Wadded up like a time bomb.
help me los met je berichten wat er in Spanje aan de hand is.
Ja, vertalingen van dagbladen. Een artikel uit de Asian 22.2. Een oliepijpleiding van Rota Zaragoza in gebruik voor militaire doeleinden is door een explosie gesaboteerd als protest tegen het gebruik van de Spaanse vliegvelden voor de Amerikaanse B-52 bommenwerpers. De aanslag is later opgeëist door Grapo. Kun je me er even uithalen?
Daar was je ongeveer gebleven.
Ja. Ik ben aan de beurt, hoor ik.
Ja.
Ik hoor jou heel slecht. Ik hoop dat jullie mij beter horen.
Perfect.
Ik was gebleven dat de aanslag later was opgeëist door de Grapo. Om 7:45 'smorgens op 21.02 ontplofte een explosief vlakbij het treinstation Los Cancinos in de gemeente Alcolea de Córdoba. De oliepijpleiding waar een Spaans Noord-Amerikaans militaire basis gebruik van maakt tussen Rota, dat is in Cadiz, en Zaragoza. Volgens CAMSA, dat is de onderneming die de pijpleiding beheert, is de schade beperkt. En zal de leiding binnen 24 uur gerepareerd worden. De omgeving werd tijdelijk afgesloten, inclusief de snelweg 4 Madrid-Sevilla. Het is de tweede aanslag van de leiding. In 84 werd hij al eens door de ETA opgeblazen als Spaans militair doelwit. De pijpleiding is 780 kilometer lang en heeft een doorsnede van een meter, terwijl de wand 3 centimeter is. Maar dat zal iedereen een worst zijn. De explosie was tot op 40 kilometer hoorbaar, maar er vielen geen gewonden. Volgens de CAMSA is maar 10% van de olie die vervoerd wordt bestemd voor militaire doeleinden. Maar op dit moment, volgens de vakbond UGT van Córdoba, hebben de militaire doeleinden voorrang op de burgerlijke. De leiding, die ook voor benzine en petroleum gebruikt wordt, werd recentelijk met name gebruikt om de B-52 bommenwerpers die op de Golf vliegen te bevoorraden. De oliepijpleiding is aangelegd in 1953 voor 1953 als onderdeel van een akkoord getekend begin jaren 50 door Spanje en de Verenigde Staten. Waarin ook is opgenomen de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de vliegvelden. Nee, het vliegveld en de haven van Rota en de vliegvelden van Monroe, dat is in Sevilla, Tarragon in Madrid en Zaragoza. De aanslag werd, zoals al eerder gezegd, later opgeëist door Grapo. Met name als protest tegen de Spaanse inmenging in de Golfoorlog en met name tegen het gebruik van Spaanse vliegvelden voor het Noord-Amerikaanse B-52'ers die op de Golf vliegen. Een ander berichtje uit de Agin 22.2. Als protest tegen de Golf hebben een groep jongeren geprotesteerd op het plein Platerias tegenover de kathedraal de Santiago de Compostela. Dat is het dorp dus, of de stad. En het protest was met name tegen het gebruik van de Spaanse vliegvelden voor de Amerikaanse B-52'ers. Het El Periódico 25.2, een menselijke keten tegen de Golfoorlog in Barcelona. Het protest begon 11:30 's morgens. Volgens de smeres deden er 7500 mensen mee. En volgens de organisatie 18.000. Helaas waren dit er 5000 te weinig om de keten compleet te maken zoals gepland. Om 1 uur werd op Plaza Catalunya een communiqué voorgelezen. Op dat moment begonnen 3 jongeren een hongerstaking. Ze hebben een tent tegenover het gemeentehuis opgezet. En dit alles als protest tegen de Golfoorlog. In Tarragona, dat is ook een stad in Catalonië, deden 500 mensen mee aan een menselijke keten. En de keten was 450 meter lang en eindigde voor het gemeentehuis en was bedoeld als protest tegen de oorlog. In Madrid demonstreerden 25.000 mensen tegen de oorlog afgelopen zaterdag. En Demonstraties stonden in het teken van protest tegen een Amerikaanse grondoffensief zonder aandacht te schenken aan het vredesplan van Gorbachev. Er liepen ook veel Arabische mensen mee en er werden ook Palestijnse vlaggen meegedragen. Andere demonstraties afgelopen weekend waren in Santander en Valladolid. Bij de militaire basis, de Rota, dat is dus in Cadiz, was afgelopen weekend een vredeskamp als protest tegen het gebruik van deze basis, dit vliegveld, door de Amerikaanse B-52-bommenwerpers. El Periódico van 25 februari is een afgelopen zaterdag een manifestatie geweest als protest tegen het proces afgelopen dinsdag tegen leden van Terra Iuria, dat is de Catalaanse afscheidingsbeweging, die de gewapende strijd voert, of heeft gevoerd. En onder andere in dat proces is veroordeeld Carlos Castellanos. De manifestatie was georganiseerd door het Comité van de Solidariteit van Catalaanse Patriotten en vond dus 24-2 plaats voor het gemeentehuis op het plein Sant Jaume in Barcelona. Ook werd geëist dat Catalaanse gevangenen in Catalaanse baaien worden ondergebracht. Het laatste bericht komt uit El País van 26 februari. En hier hoor je later wel meer van. Er zijn op dit moment 80.000 jongeren in Spanje die hebben dienst geweigerd. En een totaal van 23.000 nieuwe dienstweigeraars of gewetensbezwaarden sinds het begin van de oorlog. Waarvan 200 totaalweigeraars en 6 deserteurs. Kort geleden zijn de eerste 106 totaalloos en 2 deserteurs gepresenteerd voor de militaire justitie. Met als gevolg dat de totaalloos vooralsnog in vrijheid werden gesteld en de 2 deserteurs de baaien in gingen. De juridische situatie op dit moment is dat 2 deserteurs in de baaien zitten. 3 worden er gezocht en 1 is in vrijheid gesteld. 2 dienstweigeraars zitten in de baaien. De overige 700 wachten op een uitspraak van het grondwettelijk gerecht. Of het militair gerecht Bruges mag veroordelen. De totalos, 148 zijn onderhand gepresenteerd, noemen ze dat hier, voor de militaire justitie. En 103 zitten in afwachting van een uitspraak van een proces tegen het reglement van de vervangende dienst. En in 1990 waren in totaal 62.000 dienstweigeraars geregistreerd. Punt. Tot zover.
Bedankt voor die informatie en je kunt straks luisteren naar onze correspondent in Madrid en die zal jullie alles vertellen over de afloop van de hongerstaking. Je zit in Madrid. Hello.
Hello.
Hello. Zoals we told last week, the hunger strike end. How is the situation from the prisoners?
I tell to you the last Tuesday that two prisoners, political prisoners that are sick, were translated from one hospital to one prison here in Madrid, and without being discharged and without thinking in his bad situation. Well, but one week after, in the past Tuesday, 26th of February, they returned to the hospital from this prison, and maybe the authorities have recognized his error. I tell to you that one man, Jose, suffered one hernia, and he's been improved to be operated, and for that reason the translate was made, he made with one collar in the neck. And Francisco suffered vomits and in the trouble, and well, he's also very bad. Mm-hmm. The lawyer Paca Villalba tell to us that it may be possible that they present one denounce in relation to these facts, because it's illegal to translate one prisoner sick, one sick prisoner. without the discharge of the doctor. And well, in relation with the end of the hunger strike, the prisoners that are starting to eat now has a lot of problems because the personnel of the prisons doesn't know what is the more correct to eat in this case. And for example, the thing that I told to you about one man that eats one omelette in Lugo, that thing is caused because in the prison they give that food to this man, to this hunger striker, and he also have a lot of hunger and he wants to eat a lot, and well, he don't think in the consequences. He doesn't think in that omelette. And also in Avila, one woman, Maria Jesus Romero Vega, made one denounce because the personnel of the prison were giving to her the same food that the other people in the prison, and not drink drinks and something like that, more correct in this case. And well, about the sanction to the lawyer, it's now in time to wait to see what's happened, because she can be take out of the profession for her life or for 2 months, and we are now wait to what happens. And this is all about the hunger strike. Changing the theme, we have in the Sunday one demonstration in Madrid against war, and 50,000 persons go to the center of Madrid in a long demonstration. And well, there was the same situation that in other demonstration, but the more new thing is that the Arab bloc were more numerous than in other demonstrations.
Bigger.
More bigger, yes. Yeah. And in this Arab bloc, there was one
person
from Palestine. One Palestinian flag.
Christine flag, yeah.
Of about 6'4" 2'4" 4 meters. And, well, there was a lot of Iraqi flags and portraits of Saddam Hussein and other things. And other people in the demonstration say things to that Arabs because they don't like that. That things like the Saddam Hussein portrait, and well, but other people were all right with that things. And well, the last week, a lot of anti-militarist people in Madrid make one action against the institutions that are collaborating with the government in the politic of the social service, and well, they are now a lot of judgment to people that doesn't want to make the social service and the military service also. Well, one institution of this in this collaboration of with the government has been attacked with in the closet of some buildings, and one person were arrested in this night. This happened in the night of Tuesday 21. And well, the young is going to sabotage one institution with glove and something like that, when two police arrested and they go with him to the commissary to the general direction of security. Well,
yeah.
And they take out all the clothes and they put in this guy one wet towel and they start to beat in the back. And some hours after, this thing ends, but he passed all the night in arrest. And at the morning, he was free without charge, without problems, legal problems. They don't say to this guy what is the accusation or other reasons, and there is no papers of this detention and nothing like that. And well, he has no signals because they put in his body one wet towel.
Mm-hmm.
And maybe this man put one denounce against the police, but we don't know until now if it is going to be reality or not. And well, also we have some information about the general information about the situation in Morocco. In the Sunday 24, the opposition convoked to one demonstration in solidarity with Iraq, but the government of Hassan forbade the demonstration and other mobilizations. From Casablanca has told to us that is in the street and in the mosques there is a lot of movement, and people has all radios to listen the news, but thinking about one demonstration or one protest is impossible, because in all the country, in all Morocco, there is a lot of police in all the streets and all the places. And well, if you want, I tell to you something about that has happened in Valencia. Here in Spain today, one people has been evicted from his squad. Well, there has been some problems with the police. They have charged, and there has been some people beaten and hurt for this action. And they are going to make tomorrow one demonstration. And well, they were there for some days, and yesterday the police advised make one. Well, tell to that people that they are going to be evicted, and tomorrow and today, the evict was reality. And well, we don't have so many information because we have received too soon. I'm sorry.
It's okay. Do you know the name of the house, Casa Popular?
Sí, it's in Valenciano. It's in the language of that. It's Casal Popular.
Casal Popular.
Casal Popular.
Yeah.
And well, in this house there was a lot of collectives of anti-militars and with solidarity with Euskadi, of women's, well, a lot of groups.
A lot of action groups. Okay, we thank you for all the information.
I thank you for support.
Okay, and we hear you next week.
Goodbye.
You're out.